Goedemorgen allemaal. Ik heb een heerlijk Koninkerkweekend. Gistermorgen mocht ik al bij de doopdienst zijn van Koendolf. En wat is het goed om elkaar hier vanmorgen ook weer te ontmoeten. Het werd in het begin van de dienst al even door Melvin genoemd dat dit seizoen een beetje in het teken staat van de brief aan de gemeente in Efeze. Er wordt of er is in de huisgingen over nagedacht. Ik heb het even nagekeken via het YouTube-kanaal. Het afgelopen seizoen zijn er maar liefst 7 preken geweest over de brief aan de Efeziërs. En ik weet niet of het je daarbij is opgevallen. En misschien is het ook wel een van de preken ook benoemd. Maar het gaat in deze brief aan de Efeziërs best wel heel regelmatig over liefde. Over de liefde van Christus voor zijn gemeente. De liefde van de gemeente voor Christus, de liefde voor de broeders en zusters, voor elkaar. Maar ook als het gaat om de liefde in het huwelijk tussen een man en een vrouw. De liefde is eigenlijk een soort rode draad die door deze hele brief heen gaat. Ik wil je, om dat te illustreren, gewoon even een aantal teksten laten zien die we in de eerste brief aan de Efeziërs tegenkomen. Je kunt het allemaal meelezen. Gewoon zomaar even, het zijn ze lang niet allemaal, maar ik heb er even een paar uitgezocht. Hoofdstuk 1, vers 4. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. 3, vers 17. En u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Vers 19. En u de liefde van Christus zou kennen. Hoofdstuk 4, vers 2. Door elkaar in liefde te verdragen. Hoofdstuk 4, vers 15. Door ons in liefde aan de waarheid te houden. Hoofdstuk 5, vers 2. En wandel in de liefde. En dan sluit deze brief af met deze twee versen. Vrede, zij de broeders, en liefde. Met geloof van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. De genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Nou, als je dit zo allemaal op een rijtje zet, dan kom je toch wel tot de conclusie. In die gemeente daar in Efeze, daar zat het wel goed met de liefde. Maar we maken een sprongetje in de tijd. Inderdaad, 30, zelfs 35 jaar later. We gaan van het jaar 60 na Christus, toen de brief aan de Efeziërs werd geschreven, naar 95 na Christus. En dan krijgt deze gemeente opnieuw een brief. Ik moet eigenlijk zeggen een briefje, het zijn maar 7 versen, een heel kort briefje, maar wel, laat ik het zo zeggen, kort maar krachtig. Deze keer is de brief niet afkomstig van Paulus, maar van Johannes. Wordt de brief niet geschreven vanuit Rome, maar vanaf Patmos. Het is de eerste van de bekende 7 brieven die we vinden in Openbaring 2 en 3. We gaan de brief lezen en daar met elkaar over nadenken. En daarbij gaan we uitkomen op het thema de eerste liefde. En je ziet het staan bij het thema. Er staat zowel een vraagteken achter als een uitroepteken. Voor sommigen zal, als ik dit thema zo noem, misschien wel gelijk een vraagteken, een vraag in je hart naar boven komen van oei, hoe zit het eigenlijk met mijn eerste liefde? Wel goed om daar eens op een zondagmorgen over na te denken. Maar misschien zit je hier ook en is het voor jou gelijk een uitroepteken. Inderdaad, ik ben helemaal vol van de eerste liefde. Nou, laat dan deze preek een vette streep eronder zijn. Een bemoedigende aanmoediging om daarin te volharden. De eerste liefde. We gaan het lezen, Openbaring 2, vers 1. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. Nou, dat is een hele mooie introductie zoals Jezus zichzelf hier voorstelt aan de gemeente. Hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. In hoofdstuk 1 beschrijft Johannes hoe hij de verheerlijkte Christus voor zich ziet staan. En dan schrijft hij inderdaad dat hij Christus daar ziet met 7 sterren in zijn rechterhand. Aan het einde van hoofdstuk 1 wordt uitgelegd dat die 7 sterren staan voor de 7 engelen van de gemeente. En dat betekent in dit verband de 7 leiders, de 7 boodschappers van de gemeente. En Johannes zag inderdaad in Openbaring 1 dat Jezus wandelt te midden van de 7 gouden kandelaren. En die 7 gouden kandelaren die staan voor de 7 gemeenten die in hoofdstuk 2 en 3 worden aangesproken. En die 7 gemeenten staan bij elkaar weer voor de kerk van alle tijden en plaatsen. Dit betekent gelijk een hele mooie eerste les uit deze bijzondere brief. Als Jezus wandelt te midden van de 7 gouden kandelaren en als die 7 gouden kandelaren staan voor de gemeente, waar loop je dan de meeste kans om Jezus tegen te komen? In de gemeente. En daarom is het zo goed dat we hier zijn, samen in zijn naam. En Jezus, hij wil zich ook heel graag vanmorgen laten ontmoeten in het woord. En dan vanaf vers 2 begint de inhoud van de brief en het zijn woorden die dus rechtstreeks uit het hart van Jezus komen en gericht zijn tot het hart van de gemeente. De eerste twee versen, of eigenlijk vers 2 en 3, is eigenlijk een opsomming van alles wat goed gaat daar in de gemeente van Efeze. Het zijn eigenlijk, mag ik het zo zeggen, hemelse complimenten die gegeven gaan worden. Lees maar mee. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef gesteld hebt, die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond om mijn naam, hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Nou, als je dit zo leest, dat is toch allemaal heel erg positief. Een actieve gemeente. Ze gingen ervoor. Ze gaven niet op. Ze waren zuiver in de leer. Ze hadden zelfs onderscheidingsvermogen om de valse apostelen die in die dagen rondgingen, om ze te ontmaskeren. We gaan straks verderop in het briefje ook nog lezen dat ze ook de werken van de Nicolaïten haten. Dat waren in die tijd mensen die het niet meer zo nauw namen met immoreel gedrag en met heidense afgodendienst. Ook dat werd in deze gemeente niet getolereerd. Wauw! Het is niet voor niets dat de gemeente van Efeze in de begintijd voor de hele regio een soort voorbeeld, een soort modelgemeente was. Als je wilde weten hoe je als gemeente moest functioneren, dan keek je in die dagen naar de gemeente van Efeze. Alles lijkt te kloppen. Nou, laat ik het even eigentijds zo zeggen, so far, so good. Want dan komt er een omslag in de brief. En moet de Heer van de gemeente zijn heilige vinger op een nogal zere plek leggen. En nu gaat, op dit moment in de brief, gaat Jezus van de buitenkant van wat zichtbaar is en waarvoor ze ook inderdaad echt hemelse complimenten krijgen. Het is geweldig wat er allemaal gebeurt. Ja, maar dan gaat Jezus van de buitenkant naar de binnenkant. We hebben net gelezen hoe de gemeente in Efeze in de begintijd, toen ze net was opgericht, werd gekenmerkt door liefde. Liefde voor God, liefde voor elkaar. De gemeente stond bol van eerste liefde. Maar we zijn 35 jaar verder in de tijd. En dan moet Jezus iets zeggen. Lees maar mee. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat het zo. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Wat zal het stil geworden zijn in die gemeente daar in Efeze toen deze brief wellicht ook op een zondagmorgen in de samenkomst werd voorgelezen door de voorganger of de leider van de gemeente. Moet je je voorstellen dat Mervin vanmorgen was begonnen. Gemeente, we hebben van de week een brief gekregen. Gericht aan de Koninkrijk Haarlem van Jezus zelf. Ik zal hem even voorlezen. Nou, bij het eerste deel van de brief voelen we ons allemaal heel comfortabel, geweldig. Wat zijn we een mooie, goede kerk. Maar stel je eens voor dat Mervin dan ook deze woorden had moeten lezen van Jezus Christus, geadresseerd aan de Koninkrijk Haarlem. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Nou, dan wordt het inderdaad wel stil. Want dat komt wel even binnen, zo'n vermaning vanuit het hart van Jezus. En even voor alle duidelijkheid, dit is niet een soort zure opmerking. Van nou ja, daar gaan een heleboel dingen goed, maar nou ja, maar ik heb wel een beetje tegen jullie. Nee. Dit is een hartekreet van Jezus. Een beetje vergelijkbaar met een man en een vrouw die samen opgaan in hun huwelijk. Ze doen alles voor elkaar. Ze zijn de hele dag voor elkaar in de weer. De man zet de vuilnisbak naar voren en de vrouw doet de strijk, om maar even een paar dingen te noemen. Misschien gaat het bij jou precies andersom, ook goed. Oh, maar ze doen van alles en nog wat van elkaar. Geweldig, net als de gemeente van Efeze. Actief, toegewijd, zuiver, geen overspel, niks van het alles. Maar dat op een dag de man of de vrouw, maar net wie het is, tegen de ander moet zeggen: je doet alles voor me. Hou je nog van me? Zoiets. Dat is de boodschap hier. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Geweldig, zo actief, zo volhardend, zo zuiver in de leer. En laat het duidelijk zijn, dat is echt goed, dat is echt belangrijk. Speel het vooral niet tegen elkaar uit. Maar gemeente, waar is het hart gebleven? Waar is jullie liefde gebleven? Die eerste liefde van weleer. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde, en dan staat het niet dat u uw eerste liefde bent kwijtgeraakt, alsof dat heel passief gebeurt. Nee, moest kijken hoe het er staat. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Klinkt bijna als een keuze. Of de nieuwe Bijbelvertaling, dat u het hebt opgegeven. Even voordat we verder gaan, wat bedoelen we nou met eerste liefde? Is dat, zeg maar, je eerste liefje? Misschien komt er nu gelijk bij jou iemand naar boven, heel lang geleden. Zal ik je wat vertellen? Ik was 8 jaar en toen had ik mijn eerste liefde. Mijn eerste liefje. Ik ben opgegroeid in de gereformeerde gemeente. Mijn vader was ouderling. Ik was niet heel erg rustig tijdens de diensten. En op een dag zei mijn moeder: Wim, jij gaat voortaan maar bij papa in de kerkenraadsbank zitten. Tussen alle zwarte pakken in, daar zat een jochie van 8. Zodat de hele kerk kon zien als ik weer zat te draaien en zo. Nou, toen hield ik me wel rustig. Vond ik helemaal niks aan. Maar op een dag gebeurde het, en het gebeurde een aantal keren. Een van de gastpredikanten, die had een dochtertje van 8. Ah, zo'n mooi meisje. En in die kerk was dat een gewoonte, als een gastpredikant zijn kinderen meenam, dan gingen die ook in de kerkenraadsbanken zitten, tussen alle andere zwarte pakken. En daar zat zij, naast mij. Die dominee was voor mij echt de populairste dominee. En opeens kon de dienst niet lang genoeg duren. Dat was mijn eerste, niet mijn eerste liefde, maar mijn eerste liefje. Het is uiteindelijk nooit iets geworden, voor alle duidelijkheid, maar daar moest ik wel aan denken in de voorbereiding. Met echte liefde wordt ook niet bedoeld verliefdheid. Hoe mooi dat ook is, hoe heerlijk dat ook is als de vlinders fladderen in je buik en zo. Heerlijk, geniet ervan, hou het zo lang mogelijk vast. Maar verliefdheid is vooral een gevoel. Dat komt en dat gaat en soms het terugkomt, maar het is een gevoel. Als het hier gaat over eerste liefde, dat heeft te maken met liefde die er is als zijnde een keuze. Een besluit van je wil om lief te hebben. Het heeft te maken met toewijding. Het heeft te maken met verlangen. Het heeft te maken met het hart. Het heeft te maken met relatie in plaats van religie. Dat is eerste liefde. Wat gebeurt er wanneer de liefde verdwijnt? In het leven van gelovigen of in het leven van de gemeente? Nou, Paulus schrijft er in zijn bekende hoofdstuk over de liefde dit over. Al zou ik de talen van alle mensen en zelfs van alle engelen spreken, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cymbaal. Of de volgende: al zou ik de gaaf hebben van profeteren en kennis hebben en zelfs een geloof waar je bergen mee verzet, nou dan heb je het gemaakt hoor, dan kijkt iedereen tegen je op. Had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. En dan de derde, al verkocht ik al mijn bezittingen en voedsel aan de armen, om aan de armen te geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand, had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. Met andere woorden, de liefde die doet ertoe. De liefde maakt het verschil. En je kunt nog zo'n geweldige gemeente zijn en nog zo zuiver zijn en nog zo, weet ik het allemaal. Maar als de liefde, als de eerste liefde is verdwenen, dan is het eigenlijk niets. In de eerste brief, ik noem hem maar even zo, want we behandelen vanmorgen dus eigenlijk de tweede brief aan de gemeente van Efeze. In de eerste brief wordt de relatie die Christus met zijn gemeente heeft vergeleken met een huwelijk tussen een man en een vrouw. Wat een mooi beeld, ik kom er straks nog even op terug. Maar wat is een huwelijk zonder liefde? Eigenlijk niets. In het Oude Testament lezen we hoe God en het volk Israël eigenlijk ook een soort van getrouwd zijn met elkaar. Op een gegeven moment spreekt God zijn volk aan als mijn vrouw. Nou, daar ging het soms ook behoorlijk mis met die eerste liefde. Lees maar eens mee wat Jeremia op een dag tegen Israël moet zeggen. Ga naar Jeruzalem, dat is de opdracht die jij krijgt. Roep haar toe, dit zegt de Heer. Ik weet nog hoe je me lief had in je jeugd. Van me hield als mijn bruid. Maar na de witte broodsweken was de eerste liefde snel bekoeld. En het is de profeet Hosea die enige tijd later dit moet zeggen tegen het volk. Want jullie liefde is als een ochtendnevel, als dauw die 's morgens vroeg verdwijnt. Ik hoop niet dat je deze tekst herkent in je leven. Hier gaat het over Israël. En ik ben bang dat dit eigenlijk geldt tot op de dag van vandaag. Maar let op, er komt een dag dat Israël als de vrouw van God, God weer lief zal hebben. Er zal verandering gaan komen, maar tot op de dag van vandaag is dit de situatie. Maar vanmorgen lezen we over de gemeente van Efeze, vol in de liefde, maar 35 jaar later, waar is de eerste liefde gebleven? Maar even naar ons toe, even eerlijk. Waar we het nu over hebben, hè? Dit zit in ons allemaal. Dat die liefde, dat die eerste liefde, dat die ergens in de loop van de jaren wordt verlaten. Dat die liefde van weleer, zeg maar toen we tot geloof kwamen, toen we zo in vuur en vlam stonden voor koning Jezus, dat we die ergens in de loop van de jaren verlaten hebben. Of van die periode in je leven dat alles straalde en dat het zo leefde. Bijvoorbeeld voor Koendolf, die nu net gedoopt is. Weet je, dat zijn van die weken al, dan ben je vol van de eerste liefde. Ja. Maar waar is die liefde gebleven? Mag ik je vanmorgen om je gewoon eens aan te moedigen om jezelf, je eigen hart te onderzoeken. Mag ik je vanmorgen een aantal kenmerken geven van de eerste liefde? En ik wil je vragen om daar aandachtig naar te luisteren en niet met de bedoeling dat je het gaat afvinken om te kijken wat je score is aan het einde van de preek. Nee, maar gewoon om eens na te denken, wat herken ik van deze, ik ga er 7 noemen, van deze 7 kenmerken van eerste liefde. En als je er heel weinig van herkent, dan moet je misschien vooral naar het vraagteken kijken achter het thema. En als je er heel veel van herkent, dan is het voor jou een uitroepteken. 7 kenmerken van eerste liefde. De eerste is deze, intieme omgang met God. Of misschien moet ik het zo zeggen, dat je steeds meer verlangt naar intieme omgang met God. Gewoon dat je ernaar verlangt om bij hem te zijn, om met hem te wandelen, om dicht bij zijn hart te zijn als een kind bij de vader op schoot. En dan niet als een religieuze verplichting, ik moet stille tijd houden. Nee, vanuit liefde, vanuit verlangen, je wilt niet anders. Ik vind het zo mooi hoe David dat omschrijft in een van zijn psalmen, psalm 27. Ik wil maar 1 ding in mijn leven, alle dagen verblijven in het huis van de Heer. En dat staat hiervoor, het zijn aan het hart van de Vader. Ik wil zijn alle dagen van mijn leven. Dat is mijn verlangen, omdat ik zoveel van mijn God hou. En wat doet David daar dan in de tegenwoordigheid van de Heer? De liefde van de Heer aanschouwen en hem ontmoeten in zijn tempel. Ik vond het heel mooi wat we net in het openingslied zongen. En rustend aan uw vaderhart uw liefde bewonderen mag. Dat is intieme omgang met God. Dat is dus wat anders dan je dagelijkse gebedslijstje afwerken en afvinken. Natuurlijk mag je je dagelijkse gebedspunten bij God brengen. Maar intieme omgang met God, dat heeft te maken met gemeenschap op hartsniveau. Weet je wat mij opvalt van mensen die, nou, misschien zelfs nog niet getrouwd zijn, toeleven naar hun huwelijk, of net getrouwd zijn, die zeg maar per definitie in hun eerste liefde zijn. Ze gaan helemaal in elkaar op. Weet je wat mij opvalt van deze mensen? Die willen zo vaak mogelijk en zo lang mogelijk en zo dicht mogelijk bij elkaar zijn. Mensen die vol zijn van eerste liefde voor God, willen zo vaak mogelijk en zo lang mogelijk en zo dicht mogelijk bij God zijn. Ik hoop dat je hier iets van herkent. Tweede kenmerk, honger naar zijn woord. Mag ik het woord van God vanmorgen zo aan je introduceren? Het is Gods liefdesbrief. Oké, een beetje dik uitgevallen, maar het is Gods liefdesbrief. Ik kan me herinneren, dat was niet van dat meisje van 8, maar dat was van mijn vriendin die later mijn vrouw is geworden, Gees, mijn eerste vrouw, dat ze mij ooit een liefdesbrief heeft geschreven. Tegenwoordig zou ze dat waarschijnlijk via de mail hebben gedaan of met een appje. Maar toen kreeg ik echt een handgeschreven liefdesbrief van mijn vriendin. Weet je, het was helemaal niet zo'n hele lange brief. Ik denk dat ik hem na 4, 5 keer lezen eigenlijk al een beetje uit mijn hoofd kende. Maar zou ik eens wat vertellen? Ik bleef die brief lezen. Ik wilde het iedere keer weer lezen. Hoeveel ze van me hield. De Bijbel is Gods liefdesbrief. En als je in de eerste liefde bent, dan heb je een honger naar het woord. Dan wil je dat woord onderzoeken. Ook die gedeelten die je misschien niet gelijk begrijpt. Of die misschien een beetje, nou, wat taai overkomen. Het is Gods liefdesbrief. Ik ga je nu even een voorbeeld geven, een verhaal vertellen. De mensen die afgelopen voorjaar de studieserie over de bezuinigde klinken, die hebben hem al gehoord. Dus mag je even aan iets anders denken. Het verhaal van een vrouw die nogal heel erg van lezen houdt. En ze komt op een dag in een boekwinkel en ze ziet daar een nieuw boek liggen. Dik boek met een hele mooie uitnodigende cover. En ze denkt, wauw, ik koop dat boek. Ze gaat ermee naar huis. En 's avonds, ze gaat gelijk lezen. Maar na 2, 3 hoofdstukken, wauw. Eigenlijk viel het een beetje tegen. Een beetje een saai boek, een beetje taai. Nee hoor, dus ze legt het neer en na verloop van tijd komt er een dikke laag stof op het boek te liggen. Zoals dat voor veel Bijbels geldt in veel huizen. Maar op een dag gebeurt het dat deze vrouw een man leert kennen. En er gebeurt iets, er is een klik. En tijdens de tweede date die ze met elkaar hebben, komt ze erachter dat deze man schrijver is. En ze vraagt aan de man, maar vertel eens, welke boeken heb je geschreven? En de eerste titel die deze man noemde, was de titel van het boek dat zij op zij had gelegd. Ze vertelde maar niks tegen die man. Maar 's avonds na de date kwam ze thuis en ze dacht, weet je wat, nu ik weet wie de schrijver is. En ze was inmiddels stapelverliefd op de schrijver geworden. Ik ga het boek nog een keer lezen. En weet je wat er gebeurde? Ze bleef de hele nacht doorlezen. Ze kon niet ophouden, want ze was van de schrijver gaan houden. Als je houdt van Jezus, dan hou je van zijn woord. Dan heb je honger naar zijn woord. We gaan naar de derde. Derde kenmerk, gepassioneerde aanbidding. Herken je het dat je misschien wel net tijdens de zangdienst, dat je liederen zingt. Het gaat over hele diepe dingen. Maar dat je met je gedachten heel erg anders bent. Misschien met de zorgen van de afgelopen week, of je bent bezig met de agenda voor de komende week en je denkt misschien aan je bankrekening of van je kinderen of van alles en nog wat, maar je bent helemaal niet gefocust op God. Of misschien ben je nog wel bewust van wat je zingt, maar je hart is er niet bij. Weet je wat God op een dag tegen zijn volk moet zeggen? En Jezus herhaalt dat later in Matthäus. Dit volk eert mij met de lippen, maar ze houden hun hart ver van mij. Dat kan gebeuren. Gepassioneerde aanbidding, daar bedoel ik niet per se mee dat als we dan zingen, ik wil juichen voor mijn God, dat we zeggen, joe! Ja, dat klinkt heel gepassioneerd, prima. Maar gepassioneerde aanbidding kan ook zijn terwijl je misschien wel zelfs gewoon blijft zitten en dat de mensen om je heen denken van, waarom gaat hij nou niet staan, zeg? Nee, natuurlijk niet. Gepassioneerde aanbidding, dat heeft te maken met je hart. En dat je vanuit je hart en vanuit liefde voor Jezus hem aanbidt. Dat is gepassioneerde aanbidding. We gaan naar de vierde. Dat is verlangen naar heiliging. Nog even terug naar die eerste brief aan Efeze, waarin we dus lezen dat Jezus zich heeft prijsgegeven voor de gemeente, voor ons, zodat we heilig, smetteloos en zonder vlek en rimpel zijn. Jezus ging voor ons aan het kruis om ons nu al de positie te kunnen geven van heiligen, van mensen die zonder vlek en rimpel zijn. Dat zijn we nog niet, maar zo kijkt Jezus nu naar ons, omdat hij voor ons aan het kruis zijn werk volbracht heeft. Door zijn bloed zijn we heilig. En toch schrijf ik hier verlangen naar heiliging. Wat bedoel ik daarmee? Heel eenvoudig. Heiliging in het leven van gelovigen is dat je de praktijk van je leven in overeenstemming gaat brengen met de positie die je reeds in Christus hebt ontvangen. Je bent al heilig voor God. En nu ga je ook heilig leven. Of laat ik het nog iets eenvoudiger zeggen. Wanneer een man en een vrouw elkaar lief hebben, dan wil je toch gewoon niets anders dan de dingen waarvan je weet dat je daar de ander verdriet mee doet. Opruimen. Als je echt van elkaar houdt, dan wil je toch alles wat tussen jou en de ander in komt te staan, wil je toch gewoon weg ermee? En zo is het toch ook in onze relatie met Jezus. Alles wat ruis op de lijn veroorzaakt, alles wat tussen hem en ons in komt te staan, ruim het op, verlangen naar heiliging. Let op, het is een valkuil. Bezig zijn met heiliging, die niet voortkomt vanuit eerste liefde voor Jezus, heeft het grote risico in zich dat het verzandt, verlaagt tot ordinair wetticisme. Of misschien zelfs al toch het gevoel, als ik maar nog heiliger leef, dan zal God mij misschien wel aanvaarden. Een soort zelfrechtvaardiging. Daar heeft het niets mee te maken. Heiliging vanuit liefde voor Jezus is gewoon die dingen opruimen die tussen jou en hem of andersom in zijn komen te staan. Ik blijf nog even bij het beeld van Christus, zoals dat in de eerste brief aan Efeze wordt geschetst van de bruidegom en de gemeente. Christus is de bruidegom en wij zijn als gemeente de bruid en de gemeente, dat zijn wij. We lezen in Openbaring 19 over een bruiloft die nog gaat komen. De bruiloft van het lam. Dat betekent, we zijn al wel de bruid van Christus, maar de bruiloft moet nog komen. Dat betekent heel eenvoudig dat onze huidige positie ten opzichte van Christus is, of onze relatie met Christus is, wij zijn in ondertrouw. En we zijn op weg naar de bruiloft. Hebben jullie wel eens ooit meegemaakt in je leven dat je in gesprek raakt met mensen die in ondertrouw zijn, die op weg zijn naar een bruiloft, en je vraagt aan ze van, nou ja, wanneer is de datum? En dat je merkt, maar ze hebben er eigenlijk helemaal geen zin in. Ze kijken er helemaal niet naar uit. Heb je dat wel eens meegemaakt? Ik heb in de loop van de jaren heel wat huwelijken mogen inzegenen. Ik zou je zeggen, ik heb het één keer meegemaakt. Bij een voorbereidingsavond, ongeveer 4 weken voorafgaand aan de bruiloft, dat ik op een gegeven moment het echtpaar moest aankijken, het aanstaande echtpaar, en dat ik zei, zien jullie überhaupt wel uit naar de bruiloft? En toen zeiden ze heel eerlijk, met tranen in hun ogen, eigenlijk niet, want er zijn zoveel dingen waar we tegenaan lopen. Ik heb ze toen het advies gegeven, misschien moet je er nog eens goed over nadenken. Uiteindelijk zijn ze wel getrouwd, maar binnen een jaar zaten ze opnieuw bij mij en vertelden ze, we redden het niet. Uiteindelijk hebben ze het wel gered. Door heel veel genade en door heel veel therapieën. En door, ja, maar het is normaal dat als je op weg bent naar de bruiloft, dat je daarna verlangt. Wat is een kenmerk van de eerste liefde? Uitzien naar de bruiloft. Toch? En daar bedoel ik heel eenvoudig dit mee. Uitzien naar de dag dat het bazuin zal klinken en dat Jezus ons opkomt halen nadat alles in het Vaderhuis in gereedheid is gebracht. En dan zullen we de bruiloft van het Lam gaan vieren. Daar zie je toch naar uit. Ik kan het niet begrijpen hoe er mensen zijn die zeggen, oh, ik hou van Jezus, maar met dat verhaal van de wederkomst, maar daar heb ik helemaal niks mee. Ik denk, hoe kan dat nou? Natuurlijk zie je daar naar uit. En als je er niet naar uitziet, weet je wat dan het grote risico is? Dat je zo bezig bent met van alles van het hier en nu, dat je zo opgaat in het leven, dat je vergeet dat dit leven hier op aarde niet je eindbestemming is. Wij zijn onderweg. Wij zijn onderweg naar de bruiloft. Ik hoop dat je verlangt, dat je uitziet naar de bruiloft, naar de wederkomst van Jezus. Nou, dit zijn al 5 kenmerken. Er zijn er nog 2 te gaan. De 6e. Liefde voor de bruid. Jawel. Ik hoorde een keer iemand dit zeggen. Ik hou van Jezus, maar met de kerk, daar heb ik helemaal niets mee. Dat kan niet. Want als je houdt van de bruidegom, dan hou je ook van de bruid waar je notabene zelf deel van uitmaakt. Het kan niet bestaan dat je van Jezus houdt en dat je niks met de kerk te maken wilt hebben. Toegegeven, er zijn in Nederland, wereldwijd, maar laat ik het maar even bij Nederland houden, er zijn honderdduizenden mensen, gelovigen, die misschien wel een hele teleurstellende ervaring hebben met de kerk. Die verhalen hebben van, nou, de kerk dit en de kerk dat. Ja, ik geef het ook onmiddellijk toe, er is van alles en nog wat mis met de kerk. Lees de 7 briefjes maar, aan het begin van Openbaring. Er is van alles en nog wat mis en je kunt echt gefrustreerd raken door de kerk. Ja, maar het is en blijft wel de bruid van Christus. Kom daar niet aan. Het is en blijft de bruid van Christus. Hij heeft zichzelf voor haar gegeven, overgegeven. En dat geeft al aan hoeveel hij van de bruid houdt. En waar Jezus van houdt, daar houden wij ook van. Ik ga nog een keer terug naar die eerste brief. We hebben net aan het begin van de preek al een paar van die korte zinnetjes even gelezen. En toen zag je iets ook voorbij komen, dat het dus niet alleen gaat over liefde voor God, voor Jezus, maar dat het dus ook gaat om liefde voor elkaar. Door elkaar laten we in liefde te verdragen, elkaar in liefde te aanvaarden. Als we het vanmorgen hebben over eerste liefde, gaat het niet alleen over onze eerste liefde voor Jezus. Nee, dan gaat het ook, dat is er onlosmakelijk aan verbonden, dan gaat het ook over liefde voor elkaar. Johannes die schrijft het in een van zijn brieven haarscherp. Je kunt niet zeggen dat je God lief hebt en ondertussen je broeder of zuster haat. Dat kan niet. Waar eerste liefde verdwijnt, daar komt ruimte voor bitterheid. En bitterheid is de doodsteek voor eerste liefde. Het een versterkt het ander, een soort vicieuze cirkel. We hebben God lief. En we hebben onze naasten en in het bijzonder onze broeders en zusters in de gemeente lief. En we dienen elkaar in liefde. We gaan naar het laatste kenmerk. Waar herken je eerste liefde aan? Nou, heel eenvoudig, dat je hart zo vol is van liefde voor Jezus. En zo vol is van verlangen naar de bruiloft. En zo overstroomt van al die geweldige woorden van zijn liefdesbrief, de Bijbel, dat je er gewoon niet over kunt zwijgen. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Moet je eens opletten op mensen die, nou, bijvoorbeeld vlak voor een huwelijk staan, die in die eerste liefde leven. Ze hebben het alleen maar over elkaar en over hun aanstaande bruiloft. Want hun hart is er vol van. En waar het hart vol van is, daar kun je niet van zwijgen. De Bijbel noemt dat getuigen zijn. Wij zijn niet getuigen omdat het moet. Wij zijn getuigen omdat we niet anders kunnen. Ons hart vol met liefde voor Jezus. Nog een keer terug naar vers 4. Deze brief is dus gericht aan de gemeente als geheel. De gemeente van Efeze. Maar voor alle duidelijkheid, Daarmee gaat het dus ook over jou en over mij, hè? Want wij, ik zeg het nog een keer, wij zijn de gemeente. Dus luister niet alleen van, nou, in hoeverre is dit van toepassing voor de Koninkerk? Nee, begin bij jezelf. Hoe is het met mijn eerste liefde voor Jezus? Even heel persoonlijk. Ik ben al een paar weken bezig met dit thema. Het heeft me diep geraakt. En ik heb de gewoonte, ik vind dat eigenlijk een must, dat voordat ik op het podium sta en een preek hou, dat het eerst om mijn eigen leven en om mijn eigen hart gaat. En er was in de voorbereiding een moment dat ik zeg het allemaal wat voorzichtig, maar dat ik het gevoel had dat God tegen mij zei, Wim, stop eens even. Ja, ik zie jou werken. Ik zie hoe je actief bent in mijn koninkrijk. Ik zie hoe je studieavonden houdt en hoe je boeken schrijft en Wim, prima, hemelse complimenten. Maar Wim, hoe zit het met jouw eerste liefde voor mij? Toen werd het heel stil van binnen. Ik heb mezelf de eerlijke vraag gesteld, doe ik al die dingen echt vanuit eerste, oprechte, pure liefde voor Jezus? Of zijn er in de loop van de jaren ook allerlei verborgen agenda's bijgekomen? Wil jij natuurlijk lekker weten welke? Ga ik niet vertellen. Ik vond het voor mezelf een confronterend moment. Maar ik geloof dat God vanmorgen aan een ieder van ons persoonlijk deze vraag wil stellen. Hoe is het met je eerste liefde voor hem, de bruidegom, maar ook met je eerste liefde voor ons, de bruid? Hoe is het met onze eerste liefde? Wat moet je doen als je dan tot de eerlijke conclusie moet komen dat je de eerste liefde hebt verlaten? Nou, het briefje gaat verder en we lezen vers 5. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Alsjeblieft. De NBV zegt het zo, doe weer als vroeger, Bijbel in gewone taal, leef weer zoals eerst. Maar even, de HSV heeft het hier over, gebruikt hier drie werkwoorden. Nou, die geven aan dat het betekent dat we aan de slag moeten. Bedenken, bekeren en doen. Vandaag is het misschien voor jou een dag om te bedenken. Om te bedenken waar de eerste liefde is gebleven. Wat zou Jezus hier trouwens bedoelen als hij zegt, bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen. Nou, wellicht over die hoogte van de liefde van de gemeente van Efeze van 35 jaar terug. Toen die gemeente bol stond van de eerste liefde. Wat een hoogte. Ik heb een paar korte teksten gelezen. Laten we nog even een paar teksten iets uitgebreider lezen over vanuit die eerste brief. Daarom, omdat ik gehoord heb over van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen. Dat is hoog. Liefde voor alle heiligen houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. En we hebben net al even een heel klein stukje uit die tekst gelezen, Efeze 3 vers 17, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft, ze waren het dus al, blijft in de liefde. Dat is hoog. En dan hoofdstuk 5 vers 1, volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij lief heeft en ga de weg van de liefde zoals Christus deed, die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. Bedenk dan van welke hoogte u gevallen bent. En bekeer u. Ik mis even deze. Ik wil even terug naar deze tekst. Ja. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen. En bekeer u en doe de eerste werken. Bedenken, daar begint het mee. En als je vandaag tot de conclusie moet komen. Ik heb mijn eerste liefde losgelaten. Wat is dan het volgende wat je moet doen? Heel eenvoudig. Bekeer je. Dat is wat anders dan wacht tot het gevoel weer terugkomt. Nee. Bekeer je, dat is een actieve keuze die je maakt. Heer, ik wil mij vandaag opnieuw toewijden. Ik wil weer teruggaan naar van hoe het vroeger was. Ik wil weer gaan leven zoals het eerst was. Ik wil weer kiezen voor mijn eerste liefde. En dan het derde, dat is doen. Doe weer de eerste werken. En wat wordt daarmee bedoeld? Nou, toen je de werken nog deed, niet vanuit plichtsbesef, Maar toen je de werken al deed vanuit liefde, daar gaat het om. Volgens mij heb ik hem de vorige preek dat ik hier stond ook genoemd. Gaat hij nog een keer. Dat oude liedje van Johannes de Heer. Al wat gedaan werd uit liefde voor Jezus. Dat houdt zijn waard. En zal blijven bestaan. Terug naar de werken. Die gedaan werden vanuit liefde. En dan gaan we... Ik miste hier even een dia. En dan gaan we kijken naar het volgende vers. Wat als het niet gebeurt? Als we niet willen bedenken, als we ons niet willen bekeren, als we niet willen teruggaan naar die eerste werken vanuit liefde. Nou, nogal scherp wat er staat. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Mag ik dit even zo vertalen? Volgens mij betekent dit heel eenvoudig. Waar de eerste liefde in een kerk is verdwenen en er geen bekering plaatsvindt, dan heeft zo'n kerk eigenlijk geen bestaansrecht meer. Geen toekomst. De gemeente van Efeze heeft zich denk ik niet bekeerd, want er is van die hele gemeente van Efeze niets meer terug te vinden. Waar de eerste liefde verdwijnt, dat is de doodsteek voor iedere gezonde, bijbels functionerende, bijbelgetrouwe gemeente. Het gaat om de eerste liefde. We lezen het briefje nog even uit. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Ik heb al even verteld waar dat op doelt. En dan vers 7. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Willen jullie even checken? Hebben jullie oren? Voel eens even. 1. Ja, voel eens even. Kom op. Niet zo bescheiden. Voel eens even. 1. 2. Klopt het? Hebben we allemaal 2 oren? Ja? Nou, geweldig. Luister goed. Wie oren heeft, jullie allemaal dus. Niemand uitgezonderd. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Let even op hoe het hier staat, wat de geest tegen de gemeenten meervoud zegt. Dus deze boodschap was niet alleen bedoeld voor die gemeente in Efeze 95 na Christus. Deze boodschap was ook bedoeld voor die andere 6 gemeentes die later een briefje krijgen. En deze boodschap is ook bedoeld voor de gemeenten anno 2026. En dus ook voor de Koninkrijk Haarlem. En dus ook voor jou en voor mij, voor ons allemaal. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Elke brief sluit af met een geweldig mooie belofte. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Nou, deze tekst is alweer een preek op zich, maar laat ik het even zo samenvatten. Hier gaat het over wat ons na de bruiloft staat te wachten. Dan zullen we komen in het hemelsparadijs. Dan zullen we daar de boom des levens vinden. En ik kan je nu al vertellen, het zal veel overeenkomst hebben met het paradijs van Genesis 1. Maar met dit in ieder geval, dit grote verschil. De slang zal er niet meer zijn, want die kop is dan voor eens en altijd vermorzeld. Halleluja. Dit is onze toekomst. Ik ga de preek afsluiten met nog 1 keer deze 7 kenmerken te laten zien van eerste liefde. En ik wil je vragen om daar, en misschien helpt het je om even je ogen te sluiten, of wil je juist even blijven kijken naar deze 7 punten. Maar ik wil je vragen, we hebben net dat woord gelezen, bedenken. Bedenken, dat betekent even naar binnen kijken, even je hart onderzoeken. Wil je eens naar deze 7 kenmerken kijken en gewoon eens nadenken, hoe is het met mijn eerste liefde? Of misschien zijn er wel 1 van deze of meerdere van deze 7 zaken van je denkt van oei, dat is, waar is het fout gegaan? Dat is verdwenen in mijn leven. Ik wil mij vandaag opnieuw daarin toewijden. Ik wil mij bekeren. Zullen we een moment stil zijn? Mervin, misschien wil jij vast komen en de stilte nou niet opvullen, maar ondersteunen met alvast de intro van het lied wat we straks met elkaar ook gaan zingen. Het kan haast niet anders, dat wordt het lied Herstel mijn eerste liefde. Ja, natuurlijk. Maar ik wil je vragen om gewoon even de tijd te nemen. En als je zegt vandaag, ik wil mij bekeren. Ik wil mij bekeren tot de eerste liefde. Of ik wil mij bekeren heel specifiek tot een van deze 7 dingen die hier worden genoemd. Dan wil ik je heel eenvoudig vragen om te gaan staan. Gewoon om te laten zien naar God toe, maar ook naar je broers en zussen. Ik wil vandaag die keuze maken. En dan gaan we met elkaar bidden en dan dat lied zingen. Ik sta al. Niet omdat ik toevallig hier moet staan, maar ik sta al omdat ik die keuze in de voorbereiding heb gemaakt. Ja, Heer, ik wil mij bekeren, ik wil terug naar de eerste liefde. En als het ook jouw verlangen is, als Gods geest nu aanraakt, dan wil ik je vragen om voor zover mogelijk te gaan staan. En als het voor jou niet mogelijk is, dan ziet God het hoe je in je hart gaat staan. Dank u, Heer Jezus, voor uw hart. Voor uw liefde. Die zo ver is gegaan dat u bereid was om uzelf prijs te geven. Om ons als uw bruid heilig en smetteloos voor u te kunnen stellen. Zonder vlek, zonder rimpel. Wat een liefde. Wat een liefde. Wat een liefde. En Heer, vandaag willen wij onze liefde ook aan u geven. En niet alleen vandaag, niet alleen dit moment, maar wij willen ons nu bekeren. En we willen terug naar de eerste liefde. Heer, vul ons hart met liefde, met pure liefde voor u. Ik moet denken aan wat er staat in Romeinen 5. Door Gods geest wordt de liefde, de agape-liefde, in onze harten uitgestort. O God, maak onze harten zo vol van de eerste liefde. Het is aan ons de keuze om vandaag te zeggen, hier zijn we, Heer. En we willen deze keuze maken. Het is aan u, vul ons hart met eerste liefde en doorstroom ons opnieuw. Herstel de eerste liefde in ons leven, in ons hart, in onze gemeente. Amen.